Olie en vuur. Aflevering 1. De Portugese les. Haar schrift stond vol, maar met hartjes en zonnetjes. Als ze meer dan 20 Portugese woordjes kende, was het veel. Ze had zich aangemeld omdat ze in de toekomst op het strand van Portugal met de lokale bevolking vloeiend een gesprek zou kunnen voeren. Maar haar huiswerk had ze de afgelopen lessen amper gedaan. Het lesboek klapte ze dicht en stopte ze in haar tas. "Zullen we nog even afsluiten in de kroeg hiernaast?" vroeg Maria, haar docent. De hele groep stemde in. Het zou raar zijn om als enige meteen naar huis te gaan. Buiten begon het te schemeren. Het was 9:30, zag ze op haar horloge. Morgenmiddag had ze een sollicitatie die ze 's ochtends nog wilde voorbereiden. 1 drankje dan. Achter Maria aan liep ze naar de kroeg. Het regende. Overal op straat zag ze slakken en mensen met paraplu's. In de kroeg deed ze haar jas uit, hing hem aan een haakje aan de muur en ging aan de bar zitten. Naast haar zat Bob. Ze knikte naar hem. Hij knikte terug. Als de les in kwam lopen, zat hij al achter zijn tafeltje. Hij lachte vriendelijk, maar veel zeiden ze niet tegen elkaar. Ze was van hem onder de indruk. Als Maria wat vroeg, dan kwamen er bij Bob hele Portugese zinnen uitrollen, waardoor Anne nog verder wegzakte in haar stoel, bang om na hem een beurt te krijgen. De kroeg was donker. Houten latjes waren tegen de muur aangetimmerd en het rook er naar platgetrapt bier. Bob zat naast haar, gedraaid op een kruk met zijn rug naar de bar. Gimpjes onder zijn jeans, een donkerblauw overhemd. In stilte keken ze allebei naar de flipperkast die aan de andere kant van de kroeg stond en waar een oudere man tegen de zijkant sloeg. "En, ga je door?" vroeg ze Bob nadat ze in haar hoofd had gezocht naar een gepaste vraag om een gesprek te starten. "Met de les bedoel ik." "Ik ga verhuizen volgende maand." Hij had een licht accent dat ze nergens in Nederland kon plaatsen. "Oh?" zei ze. "Naar Portugal, voor werk." "Ah, vandaar de cursus." Maria kwam langs met een schaal bitterballen. Ze schudde nee. Hij pakte een dampende bal en bracht die naar zijn mond. Lang zei hij niets. Anne tikte met een bierviltje op de bar. Na een minuut begon zij maar te praten. "Ik ook niet. Ik vind het geen mooie taal." "Dus jij gaat volgend jaar niet door met tekenen in je schrift?" zei hij. Op zijn stem zat een laagje. Spanning om zijn mond. Glimmende ogen. "Maak je mijn tekeningen nou belachelijk?" vroeg ze. Haar ogen maakten ze expres rood. "Ik zou niet durven." "Zo verwerk ik informatie." Ze probeerde serieus te kijken, maar hij zag dat ze lachte. "Aha, boa." Zijn kin stond omhoog. Dat is Portugees voor goed. Met zijn schouders duwde hij licht tegen haar arm. Daarna draaide hij zich om en wenkte de ober. Zijn baard was weggeschoren. Op zijn linkerwang zat een litteken. Hij was iets ouder dan zij, had wat rimpels op zijn voorhoofd, maar een scherpe kaaklijn en knallend blauwe ogen. Het was een mooie man, zag ze, nu ze zo dicht bij hem zat. Maar zijn vierkante trekken hadden iets afstandelijks. In zijn draai stootte hij zijn knie tegen haar dij. Ze keken allebei niet naar de plek waar ze elkaar raakten. Ook al voelde ze een minuut later de druk nog steeds op haar huid. Onder de lichtblauwe rafels van zijn broek zat een litteken. Een witte worm die doorliep tot zijn scheenbeen. "Ongeluk met de fiets," zei hij. "Vrijgezellenfeest, vorig jaar, mountainbiken. We reden veel te hard. Ik werd gelanceerd van een heuveltje." "Zo, stoer hoor." Hij grijnsde en tikte met zijn nagels op het hout van de bar. Oké. Ik begrijp dat ik je daar niet echt mee imponeer. Maar jij zat zo lang naar mijn knie te kijken." Haar wangen begonnen te gloeien. Ze keek snel naar de grond. Gelukkig kwam Maria nu langs met kaas. Ze lachte vriendelijk en schudde nee. "Draag je expres dit soort broeken, zodat je aan iedereen je heldhaftige verhaal kan vertellen?" vroeg ze toen hij op een blokje kaas kauwde. Zijn linker mondhoek kroop omhoog. Hij knikte. Zijn ogen schoten heen en weer, alsof hij in zijn hoofd zocht naar een gevatte opmerking. Maar daarna draaide hij hoofdschuddend terug naar de bar, terwijl hij bleef lachen. De stof van zijn donkerblauwe overhemd stond bij zijn borst wat op spanning. Hij trainde waarschijnlijk. Zijn twee bovenste knoopjes waren open. De barman kwam met hun drankjes aanlopen. Bob had een biertje besteld, zij een thee. Wat doe jij voor werk? Vroeg hij. Ik ben journalist. Over haar sollicitatie vanmorgen zei ze maar niets. Ze had immers geen idee of het wat werd. En, waar schrijf je over? Duurzaamheid, natuur, biodiversiteit. Alles wat daarmee te maken heeft. Klimaatverandering, plastic soep. Alles. Ah, vandaar de bitterbal. Ze knikte en trok haar wijsvinger op, tot naast haar hoofd. Practice what you preach. Oh, je bent zo'n fanatieke. Nadat ze over haar veganisme had gesproken, rolde ze op de een of andere manier over in de Braziliaanse soaps die Maria had aangeraden. Zonder dat ze achteraf wist welke afslagen ze hadden genomen. Na een tijdje keek ze op haar horloge. Volgens haar eigen planning had ze al thuis moeten zijn. Moet je weg? Eigenlijk wel. Ik moet morgen ook vroeg op. Vind je het oké als ik mee fiets? Een golf door haar bovenlijf. Ze knikte. Naast de flipperkast hing haar jas, die ze van het haakje pakte. Toen ze naar hem toe liep, vroeg ze zichzelf af waarom ze niet haar rode jas had aangedaan. Dit was net een hobbezak. In haar hoofd ging ze de lesdagen af. Vaak droeg ze een knot op haar hoofd, een warme trui en meestal haar favoriete spijkerbroek met sneakers. Niet echt lelijk, maar achteraf had ze liever wat anders aangetrokken. Ze zei al haar cursusgenootjes gedag en liep door de klapdeuren. Het was gestopt met regenen. Bob was buiten al op zoek naar zijn fiets. Met haar duim klikte ze haar voorlicht aan. Ze stapte op en trapte weg. Bob haakte aan. Ver was het niet, maar 5 minuten. Ze dacht eraan om te fietsen. Maar je gaat dus verhuizen, vroeg ze toen hij naast haar reed. Waar naartoe? Ik ga werken in de buurt van Lagos. Ken je dat? Zeker. Muito bonita. Bonito, zei hij. Oh, sorry hoor, meneer, ik weet alles van de Portugese taal. Met zijn hand duwde hij tegen haar schouder. Ze vroeg zich af wat ze moest zeggen, zodat hij dat nog een keer zou doen. Samen spraken ze over de prijzen voor een huis in Portugal. Waar hij hier een appartement verkocht in Amsterdam, kocht hij daar een villa met zwembad, zei hij. Waardoor ze zichzelf afvroeg wat hij dan wel niet verdiende. Toen ze de straat in kwamen fietsen, gaf haar huis als enige fel licht in de straat. Ze had voor haar hond Sam de lampen aangelaten. Bij de rest van de appartementen zaten de gordijnen dicht. Nadat ze haar voorlicht had uitgeklikt, zochten haar ogen naar de contouren van zijn gezicht. Als je ooit weer in Portugal bent, moet je dit maar laten weten, zei hij. Obrigado. Graag. En als je het prettig vindt, kunnen we dan gewoon Nederlands spreken. Ze lachte opnieuw hard en gaf nu hem een duw tegen zijn schouder. Aan de zijkant van zijn gezicht zag ze weer zijn litteken. Haar onderbuik tintelde. Nog nooit had ze een man mee naar huis genomen. Hoe weet je of je iemand kan vertrouwen? Vroeg ze haar vriendinnen als ze een Tinder-date hadden. Maar die vraag verdween direct in de kolkende massa van haar lijf. Haar dijen waren al een tijdje aan het kloppen. Golven spoelden verder door haar bekken. Alsof iemand een steentje in de vijver had gegooid en de kringen steeds groter cirkelden. Zelfs tot in haar onderarmen en benen. Met zijn hand streek hij door zijn haar. Ze zette een stap en met haar wijsvinger streek ze over zijn huid. Is dat ook van mountainbiken? Hij keek naar haar vingers, verbaasd over haar actie, die blijkbaar overduidelijk was. Daarna knikte hij traag. Maar ik durf er niet meer over op te scheppen. Laatst vond iemand dat ik dan te veel om aandacht vroeg. Ze draaide zich om. Rustig streek ze haar haar bij haar nek weg. Een spijker ging hutten bouwen met mijn broertje. Maar het zat allemaal niet zo goed in elkaar. Bij een windvlaag donderde alles naar beneden, zo op mijn hoofd, 20 hechtingen. Haar oren zochten naar aanwijzingen hoe haar zet was gevallen. Ze hoorde hem van zijn fiets stappen, de standaard uitklappen en naar haar toe lopen. Daarna voelde ze zijn vingers over haar huid. Kriebels die zo diep in haar lichaam drongen, dat ze er aan de andere kant van haar keel bijna weer uitkwamen. Anna draaide zich terug en keek hem nu recht aan. En hier, deze. Ze wreef over haar borst. Bomen klimmen, opnieuw met mijn broertje. Ik viel eruit, zo, op een tak. Zijn ogen gleden van haar borst naar haar gezicht. Daarna bukte hij naar voren. Eerst dacht ze dat hij haar huid met zijn vingers aan ging raken. Maar hij boog door en kuste haar sleutelbeen. Terwijl hij zijn lippen tuitte, keek hij omhoog en fluisterde. Ben je me nou aan het versieren, Anna? Ze probeerde hem zo plagerig mogelijk aan te kijken. En, is het al gelukt? Hij schudde demonstratief zijn hoofd. Nog niet helemaal. In haar vagina kon ze haar hartslag tellen. Ga je mee dan? Ze liep weg en draaide zich om bij de deurpost. Bob haalde zijn sleutel uit het slot en stak die in zijn jas. Met een paar flinke passen stond hij boven. Hij smeet de deur achter zich dicht en duwde haar tegen de muur. Kriebels in haar hele lichaam. Ze gooide haar hoofd naar achteren. Met zijn handen gleed hij over haar blouse via haar borsten naar haar heupen. Zijn lippen drukte hij op die van haar. Zijn mond was groter. Ze voelde de randen van zijn lippen en het kuiltje van haar kin. Met twee handen greep ze zijn jas en trok die van hem af. Ze knoopte zijn overhemd los. Haar bewegingen werden gulziger. Het verlangen naar hem groeide per centimeter huid die ze ontblootte. Hij kuste haar nek, gleed met zijn tong over haar huid. Het tintelde tot aan haar tenen. Zijn haar rook naar muskus. Je ruikt lekker, zei ze hem. Zachtjes gaf ze hem een duw op zijn billen. Door de deur naar rechts, op de bank. In de gang haalde ze adem. Al haar kleren had ze nog aan. Ze gluurde snel onder haar blouse en keek wat voor BH ze droeg. Een zwarte, effen met een beetje push-up. Ze haalde het beeld van zichzelf naar voren voor de spiegel toen ze het ding kocht en was blij dat ze hem vanochtend had aangetrokken. Ze snelde naar de woonkamer, veel gretiger dan ze eigenlijk over wilde komen. Hij zat op de bank met één mondhoek omhoog. Ze ging voor hem staan. Doe eens uit, zei hij, terwijl hij met zijn vinger in de lucht van boven naar beneden gleed. Met zijn handen probeerde hij haar naar zich toe te trekken, maar ze duwde zichzelf uit zijn greep. Ze wilde dat hij naar haar verlangde, zoals ze zelf de afgelopen maanden als vrijgezel naar een man had verlangd. Al begreep ze dat nu pas, want ze had de begeerte geen vrij spel gegeven. Maar nu ze naar deze man keek, met zijn donkerbruine haar en sterke armen, kon ze het pulserende gevoel niet meer tegenhouden. Hij had wat haar op zijn borst en een flinke schouderpartij, waar ze haar nagels in wilde zetten. Knoopje voor knoopje deed ze haar witte blouse uit. Ze stapte uit haar rode pumps terwijl ze naar hem keek. Mooi, zei hij. Even dacht ze eraan om meteen bij hem te gaan zitten, maar ze wilde dat zijn verlangen zo sterk was dat het bijna pijn ging doen. Langzaam draaide ze zich om terwijl ze haar broek uitdeed. Haar heupen wiegden ze heen en weer. Toen ze terug op haar plek stond, zag ze dat hij zijn handen in zijn broek had gestopt, waardoor ze een lachje niet kon onderdrukken. Ze had hem precies waar ze hem hebben wilde. Haar BH klikte ze met twee handen uit en liet ze langzaam vallen. Hij gleed geconcentreerd met zijn ogen van haar gezicht naar haar benen. Ze liep op hem af. Haar string gooide ze uit over de reling van de bank. Met zijn platte handen streek hij over haar lichaam, alsof hij elke centimeter van haar wilde betasten en daar werd ze nog natter van. Hij gleed over haar borsten, de welving van haar heup, langs haar billen waar hij in kneep. Hij likte haar buik en zakte steeds verder naar haar vagina. Vrij abrupt stak hij haar twee vingers in. Fuck. Ze greep zijn haren vast. Het voelde alsof haar hele lichaam werd gevuld, tot aan het puntje van haar kruin. Van binnen voelde ze de druk. Ze kneep in zijn schouders en genoot. Alle andere gevoelens werden weggedrukt in haar lijf. Dit is echt heel lekker, zei ze. Hij duwde haar richting de bank. Ze gingen liggen op wat kussens waarna hij met zijn hoofd tussen haar benen kroop. Langzaam begon hij haar te likken. Eerst rond haar clitoris. Met haar heupen bewoog ze mee om op precies de juiste plekken zijn tong te voelen. Zijn handen rustten op haar taille. Na een halve minuut had hij door wat ze fijn vond. Heel zachtjes likte hij het puntje van haar clitoris. Ze spreidde haar benen nog meer, zodat hij helemaal vrij spel had. Het idee dat ze zichzelf helemaal overleverde aan iemand die ze niet echt kende, bond haar op. Met haar hand pakte ze zijn hand die ze doortrok tot haar vagina, waar ze zijn vingers in stopte. Het gevoel verhevigde. Ze ademde harder terwijl hij bleef vingeren. Zijn ogen zochten af en toe naar die van haar. Ja, kreunde ze steeds sneller. Overal in haar lichaam spanden haar spieren zich verder. Ze strekte haar handen en voeten, zodat het gevoel in haar hele lijf verspreidde. Met haar vingers zette ze druk op haar buik. Zo voelde ze alles nog beter. Vanuit haar bekken spoelde een diepe golf omhoog. Ze kreunde hard, ongecontroleerd en zakte daarna weg in de kussens. Dit had ze zo gemist. In haar eentje was klaarkomen niet hetzelfde. Een poosje hield ze haar ogen dicht. Zijn gulp trok hij open, hoorde ze. Toen ze haar ogen weer opendeed, zag ze dat hij in de achterzak van zijn portemonnee zocht en daar een condoom uithaalde. Daarna liet hij zijn broek en zijn boxershort zakken. Ze keek naar zijn penis en bracht haar mond dichterbij. Ze likte hem eerst zacht over het vliesje dat zijn eikel met zijn voorhuid verbond. Daarna opende ze haar mond. Ze zoog eraan. Hij duwde haar weg en rolde het condoom om zijn penis. Je maakt me veel te geil. Hij ging zitten. Haar benen zetten ze aan twee kanten van zijn heupen. Haar handen verstrengelden ze in zijn handen, die horizontaal op de bank lagen en gloeiend heet waren. Ze zakte op hem neer. Hij kreunde. Dit voelt zo goed, hijgde ze in zijn oor. Haar heupen bewoog ze ruig naar voren en naar achteren. Hij legde zijn hoofd in zijn nek. Ze genoot van zijn gekreun. Toen greep hij haar heupen beet en begon zelf te bewegen. Hij bonkte tegen haar vagina. Zijn gekreun werd bijna geschreeuw. Hij bewoog steeds sneller heen en weer. Zijn wenkbrauwen stonden in een frons op zijn voorhoofd. Van concentratie, van geilheid. En net op het moment dat ze met haar tong zijn oorlel aanraakte, hoorde ze hem hard kreunen. Hij kwam. Daarna zakte hij weg in de bank. Zij volgde, leunend met haar borsten tegen zijn hoofd.